Nou, dan praat je over 60% van het eiland waar mensen gewoon hun spullen moesten pakken. En er werd gewoon gezegd, ja, zoek het maar uit. Je moet weg hier, want je kan hier niet blijven wonen. En ze konden een koffer meenemen en nog wat andere spullen. En dat was het eigenlijk wel. Super vruchtbare landbouwgrond, ja. Dat in één keer onbruikbaar was.
Ja.
Nou ja, we praten over 1944, 45, de hongerwinter. Ik zal niet zeggen dat het... Het gelijk een effect is geweest op de vele honderden duizend doden in de steden. Maar ja, er ging hier wel heel veel voedsel van het eiland naar de steden. En dat lag in één keer stil, want er kon niet meer geoogst worden.
Ja, ja.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Dennis Notenboom, 47 jaar oud. Geboren getogen Dirksland. En sinds 2 jaar woonachtig in Middelharnis. Ik werk in Moerdijk op Geelse Rijen. En natuurlijk in Middelharnis. Ik heb drie jobs. Ja, drie passies. Nou, de eerste is niet helemaal passie, dat is gewoon mijn boterham.
Ja, ja.
Ik werk dagelijks leven bij Shell op de Kraker in Moerdijk. En daarnaast ben ik reservist bij de Koninklijke Luchtmacht. En werk ik voornamelijk op Geelse Rijen. En natuurlijk mijn derde job. Dat is Stichting WO2GO, waarvoor ik hier ben. En natuurlijk heb ik nog een vierde job en dat is mijn gezin.
Ja, heel goed. Heel netjes. Dat hoor je er ook bij te zeggen.
Ja, ik was het bijna
vergeten. Goed dat je die niet vergeten.
Ja. Nou, dat kan je ook zien als een job soms hoor.
Ja, dat zeker. Ja. Dat is ook zo. Dat is ook helemaal niet erg, toch?
Stichting WO2GO. Ik ga er haast over struikelen. Ja. Jij zegt ik ben 47. Dan denk ik, je bent eigenlijk best wel jong. Wat heeft gemaakt dat jij je eigen zo ging interesseren voor... de gebeurtenis, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog?
Als eerste ben ik heel blij dat je geen boat to go zegt. Want die krijgen we nog wel eens te horen. En dat is het dan wel vaak van onze Engelse contacten. Maar het is inderdaad WO2GO, wat staat voor Wereldoorlog 2, Glorie Overflakkee. En hoe kom je erbij? Ik ben eigenlijk wel als kind altijd al geïnteresseerd geweest in de geschiedenis. Niet zozeer meteen de Tweede Wereldoorlog. Alles Napoleonse tijd, de Gouden Eeuw, noem het maar op. En toen ik op de basisschool zat in groep 7, dacht ik eventjes, toen moesten wij een project doen over de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk zeg ik nog wel eens, als ik tegenkom Peter Keuker, ik ken hem misschien
ja,
vast wel.
Ja, die kennen we zeker.
Dat was toen mijn leraar. Ik zeg al tegen hem, jij bent een beetje de grondlegger van WO2GO. Want eigenlijk toen ben ik me eigenlijk echt gaan interesseren in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is wel een beetje de start geweest van WO2GO, om het zo maar even te noemen. Alleen wel heel erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Maar dan word je 14, 15 en je gaat naar de fik toe. Brommen rijden achter de meisjes aan. Ja, dan is de Tweede Wereldoorlog in één keer een stuk minder interessant. En nou goed, dan ga je trouwen, krijg je gezin, werken. Maar op een gegeven moment kwam die interesse toch alweer een beetje terug. Dat is een beetje begonnen in 2000, 2001 volgens mij. Toen kregen we de welbekende film Saving Private Ryan met die... bloedstollende openingscène.
Ja.
En vlak daarna, enige tijd daarna kwam Band of Brothers. In mijn ogen nog steeds de beste serie van over de Tweede Wereldoorlog aller tijden. Ja, en toen was het vuurtje wel definitief aangestoken. En toen ben ik mij steeds meer gaan interesseren in de Tweede Wereldoorlog. We hadden toen ook internet. Dus de wereld die werd al een stukje kleiner. En je kon gewoon heel veel dingen terugvinden over de Tweede Wereldoorlog. Toen ben ik ook gaan werken bij een online community. Dat heette STIWOT, Stichting Wereldoorlog 2. En daar ging ik allerlei werkzaamheden voor doen. Stukjes schrijven, ik was moderator op het forum. Ik hielp mee met activiteiten. En zo ben ik een beetje wel in dat hele stichting gebeuren betrokken geraakt. Ja, en toen kwamen er twee dingen op mijn pad die mij deden realiseren van... Hey, Tweede Wereldoorlog, die heeft ook best wel veel plaatsgevonden hier op het eiland. En dat kwam met name omdat ik natuurlijk over Stiwold bezig was. Stuitte kijken op een tweetal van zaken. En als eerste was eigenlijk, ik las een oproep van een vrouw uit Amerika. En die was op zoek naar haar vader. En haar vader is vermist geraakt op 4 februari 1944. Toen stortte de bommenwerper waarin die zat, die stortte vlak voor de kust van Glorie Overflakkee neer. Volgens de overlevering. En zij zocht hulp. Van ik ben mijn vader al meer dan 70 jaar kwijt. En kan iemand me helpen hem te vinden? Dat is natuurlijk een hele bijzondere vraag. Er was al een soort van zoektocht gestart. Met underwater surveys en in de Grevelingen en Noordzee. En ik heb mij toen vooral een beetje op het historisch onderzoek gericht. Wat is er gebeurd die dag? Want dat was eigenlijk heel onwerkelijk, heel niet bekend. Het laatste wat ze hadden gezien is dat die bommenwerper bij Vlissingen afboog in noordelijke richting. Hij was aangeschoten. De motoren rookten en brandden, maar hij leek nog wel onder controle. En toen is hij eigenlijk onder de bewolking geraakt en heeft er nooit iemand meer van gezien. Mm-mm. Totdat een dag daarna twee bemanningsleden bij Ouddorp aan het flauwe werk aanspoelden. Oh. En een week later spoelde er nog een bemanningslid aan. In april, bijna twee maanden later, spoelde het vierde bemanningslid, John Joyce, die spoelde bij Ellemeet aan. Dus we hadden wel vier bemanningsleden met de datum en ongeveer de tijd waar ze waren aangespoeld. En met die informatie ben ik naar de KNRM ook gegaan. En die hebben daar een drenkelingensimulatie gedaan. Want die kunnen dan precies zien aan de tij wat toen was, de windrichting en de tijden dat ze gevonden zijn. Kunnen ze eigenlijk terugrekenen van nou, waar komen ze vandaan, waar zijn ze te water geraakt. Dus toen hadden we wel wel wat fijner zoekgebied. En toen zijn we ook met sonarapparatuur zijn we gaan zoeken daar voor de kust van Ouddorp. Hadden we wel wat interessante dingen gevonden, maar ja, eigenlijk niks boven water geraakt. En wat dan wel heel bijzonder is, Adrian Caldwell, dat is dus de dochter van Leroy Leist, de tailgunner, de staartschutter van die bommenwerper. Die was hier op het eiland bij ons. Die was al een paar keer eerder hier geweest. En wij zaten bij het flauwe werk. Zaten wij op een strandtent. En toen waren ze precies de tweede Maasvlakte daar aan het aanleggen. Dus toen lag al die zandhoppers, ja. Die baggerschepen, ja, ja. Ja. Die lagen daar de zand op te spuiten. Mm. En toen zei ze, goh, wat zijn ze daar aan het doen? Ik zei, nou, wij trots als Nederlanders, wij zijn er heel goed in. We kunnen landen. Ja, wij doen dat. En die halen gewoon eigenlijk zand op, ergens uit de Noordzee. En die spuiten dat op. En dan winnen we een nieuw land. Oh, ja, bijzonder. Maar wat nog bijzonder was, is dat een week later werden we benaderd door iemand die op zo'n baggerschip werkte. En die zei, joh, ik heb wel gevonden, dat zat in onze zuiger. Ah ja, wat dan? Ja, een stuk geschut. Een punt 50, waarschijnlijk uit een bommenwerper of zo. Of uit een jachtvliegtuig. Maar goed, op zo'n stuk Amerikaans geschut, zo'n Browning, daar staan de specifieke codes. En wat wil het geval nou? Elk vliegtuig die heeft een lijst. En daar staan de motoren op en het geschut met nummers. Dus dan kan je zien van, nou, dit stuk geschut hoort bij dat toestel.
Oh ja.
Nou, je voelt hem misschien al een beetje aankomen.
Zeker.
Dat stuk geschut behoorde tot het toestel van Leroy Leist, de vader van Adrian Caldwell.
Maar die documentatie lag niet in Nederland?
Nee, wel? Dat ligt allemaal in Amerika.
Oh, echt waar? Dus, ja. Maar daar kon je dus aankomen uiteindelijk?
Ja, dat is simpel mailen, bellen.
Oh, echt waar? Dat gaat zo makkelijk?
Ja, okay. Dus eigenlijk, wat wil het geval nou? Op het moment dat de dochter hier bij ons op het eiland is, bij Ouddorp, ja, wordt eigenlijk
Wordt er wat gevonden.
Dat
is ongelooflijk.
En daarmee kan je de locatie van die bommenwerper traceren.
Ja.
Het is alleen het vervelende is, hij ligt eigenlijk nagenoeg midden in de vaarweg naar de Nieuwe Waterweg. Dus daar kan je onmogelijk iets doen. Dat is zoveel scheepverkeer en dat gaan ze echt niet stilleggen om daar te gaan duiken en te gaan zoeken. Dus ik heb er wel helaas moeten vertellen dat dit wel het enige is wat we kunnen doen. En dit is wat het is. Je weet in ieder geval waar het toestel ligt. En daar is wel gelijk weer aan vast te knopen dat waarschijnlijk dat toestel, dus toen hij die draai heeft gemaakt naar Vlissingen, naar het noorden is gegaan. En ja, die heeft gewoon een plek gezocht om te landen.
Ah, ja.
Maar in de tussentijd zijn die jongens eruit gesprongen. Die hadden gewoon een parachute bij zich. En die hebben eigenlijk zich zo proberen te redden. Maar zijn helaas in het ijskoude water van de Noordzee onderkoeld geraakt, verdronken.
Ja.
En toen zijn ze aangespoeld. Dus ja, hoeveel eruit gesprongen zijn, dat weten we niet. Natuurlijk vier, omdat hun lichaam gevonden is. Ja, en die andere zes, of ze zitten onder het toestel.
Ik wou net zeggen, want weet je dan hoeveel erin gezeten hebben?
Ja, 10 man.
10 man,
Elke B-17 bommenwerper die bestond uit 10 manningsleden.
Oké. Okay.
Ja, misschien gelijk een tip van, ja, ga Masters of the Air kijken, die momenteel op Apple TV te zien is. Dat is eigenlijk van dezelfde makers van Band of Brothers.
Oké. Okay.
Alleen dat gaat echt over de luchtgroep en toevallig ook over de 100th Bomb Group, waar Adrian Caldwell's vader bij vloog. Dus dat was een heel feest van herkenning. Ja, ik zag ook allemaal namen voorbij komen. Dacht, hey, ja, die ben ik al eens tegengekomen in die rapporten en die rapporten. Dus,
Ja, jij kent zijn namen dan.
Ja,
maar voor zo'n dochter, ik bedoel, ja, dat is dan misschien toch nog wel vaag, maar ze weet meer als voordat ze de vraag stelde, zeg maar.
Exact, en dat hoorde ik toevallig vandaag ook weer. Toen zocht ik contact met iemand over die benadruk, omdat zijn vader op het herdenkingspaneel in Melisand komt, wat wij aan het oprichten zijn. Die zei ook, ja, je vertelt me nou dingen, die wist ik helemaal niet van mijn opa.
Ja.
Dus ja, dat hoor ik wel vaak van, ja, je weet eigenlijk meer van onze familieleden dan wij zelf.
Ja, dat is ongelooflijk.
Ja. Ja.
Maar goed, dit was inderdaad een van de redenen dat ik dacht van, hé, er is hier op het eiland wel eigenlijk veel meer gebeurd. Er liggen hier veel meer verhalen. Ja, ja. Er zijn hier meer verhalen te vertellen. En Vlakeënaars zijn natuurlijk vaak toch een beetje stug van, joh, en dat hoor ik ook vaak van, joh, er is hier niks gebeurd in de oorlog. En noem het maar niks. Maar als je toch met een ander oog gaat kijken van een destijds 30-jarige, Ja, dan kijk je er toch wel even anders naar.
Ja. Nou ja, maar ik denk dat mensen ook wel zeggen, er is niks gebeurd. Dat is hetzelfde als met de ramp.
Hmm.
Hè, in sommige dorpen is er niks gebeurd. In andere dorpen verschrikkelijk veel. En dat heb je met de oorlog natuurlijk ook. Uiteindelijk is misschien Goeree Overflakkee tijdens die Tweede Wereldoorlog er nog best wel gunstig van afgekomen. Niet voor iedereen natuurlijk. Ik wil dat helemaal niet...
bagatelliseren?
Niet bagatelliseren of zo. Maar er zijn natuurlijk streken of dorpen of andere landen die er gewoon veel slechter van afgekomen zijn. En dan zeg je al snel van ja, hè, wat hier gebeurd is. Ja, er is wel wat gebeurd, maar...
Hoe erg was het dan op Flakkee?
Ja, behoorlijk erg. Ik bedoel,
toch wel uiteindelijk.
Ja. Ja, ik vind van wel. We praten echt over verschillende zaken natuurlijk die hebben plaatsgevonden hier. Wij behandelen dat ook een beetje in thema's, bijvoorbeeld op de website.
Mm-hmm.
Ja, op een gegeven moment werd die geschiedenis en het aantal verhalen zo groot. En die oude website zo groot dat we zijn omgegaan naar een nieuwe vormgeving, nieuwe indeling. En dat elk onderwerp heeft een aparte naam, een apart thema gekregen. Dus we hebben bijvoorbeeld de inundatie van het eiland.
Ja.
Dat heet we tegenwoordig dan nu verdrinkend land. Of het onderwerp over de Duitse bezetter, dus over de Duitse soldaten. Het staalhelm in de polder. Of onrust in de lucht. Dat vertelt dan alle verhalen over de luchtoorlog. En zo zitten we inmiddels wel op een stuk of 8 thema's die het hele verhaal gaan vertellen. Ja, en elk thema heeft wel zijn eigen bijzondere en vaak trieste verhalen. Ja, noem maar eventjes inundatie, daar begon ik natuurlijk net al mee.
Hmm.
Ja, 60% van het eiland werd onder water gezet.
Ja.
Eigenlijk het water liep van Oldgesplaat tot aan Mellenharnis, Sommersdijk, Dirksland. Daar werden nooddijken opgeworpen, zodat die dorpen droog konden blijven. Maar dan praat je over 60% van het eiland, waar mensen gewoon hun spullen moesten pakken. En er werd gewoon gezegd, ja, zoek het maar uit.
Ja. Ja.
Je moet weg hier, want je kan hier niet blijven wonen. En ze konden een koffer meenemen en nog wat andere spullen. En dat was het eigenlijk wel. Super vruchtbare landbouwgrond, dat in één keer onbruikbaar was.
Ja.
Nou ja, we praten over 1944, 45, de hongerwinter. Ik zal niet zeggen dat het gelijk een effect is geweest op de vele honderden duizenden doden in de steden. Maar ja, er ging hier wel heel veel voedsel van het eiland naar de steden. En dat lag in één keer stil, want er kon niet meer geoogst worden.
Ja, ja.
Dus dat is behoorlijk ingrijpend. Ja, de Atlantic Wall bijvoorbeeld. De hele kop van het eiland werd volgebouwd met bunkers. De complete dorpen werden afgebroken. Het hele Goeree Haafhoofd, dat werd met de grond gelijk gemaakt. Want ja, er moesten bunkers komen en die moesten vrij schootsveld hebben. Mensen werden te werk gesteld. Die moesten meehelpen aan de bunkers. Want ja, die Duitsers die gingen natuurlijk niet zelf met een schep en hem staan.
Nee.
Dus ja, het Ouddorp Haven, ook eigenlijk helemaal afgebroken vanwege die bunkerbouwen. Dus ja, dat zijn toch wel dingen die... behoorlijk ingrijpend zijn. De luchtoorlog hier boven het eiland. Ja, het stort hier met grote regelmaat zou ik niet zeggen. Maar er zijn echt diverse toestellen hier op het eiland neergekomen. Ja, en daarbij kwamen heel veel jonge jongens om het leven. Want tegenwoordig dan kan je met je 18 op een auto rijden. Dan denk je van, hoe kunnen ze die auto laten rijden? Maar er vlogen gewoon een grote bommen, 4-motorige bommenwerpers, vlogen jongens van 18, 19 jaar.
Dat begreep ik uit een documentaire inderdaad. Die werden gewoon ook in Spitfire gezet of zo. En die gaan maar vliegen.
Ja, die bommenwerpers die trokken hier wel over het eiland. Maar ja, die gingen wel steden gewoon helemaal platleggen.
Ja, ja.
Waarbij duizenden doden vielen. Dus ja, dat kan je wel zeggen. Ja, het waren Duitsers, maar het waren wel Duitse burgers. Die kan natuurlijk over de doden... Ik kan niet zeggen van die waren goed of fout, maar ja, dat zijn wel mensenlevens.
Ja.
Nou ja, maar er zijn er van Flakkee ook nog wel heel veel Joodse gezinnen weggevoerd natuurlijk.
Ja, nou ja, ook dat. Ik zeg het vaak hier tegen de kinderen als we daar een praatje over hebben. Van, ja, iedereen kent natuurlijk Anne Frank.
Ja.
Maar wij halen dan vaak bijvoorbeeld Sibylja Gazan uit Dirksland aan. Ook een bijna even oud meisje die ook in het kamp is vermoord. Bijna, volgens mij eventjes in mijn hoofd, 6 Joden hebben het maar overleefd hier van het eiland. En de rest is allemaal gewoon rücksichtloos vermoord, vergast in kampen. Zoals Auschwitz, Sobibor. Dus ja, dat is gewoon een complete samenleving uit van het eiland uitgeroeid, zeg maar. Wat hebben we nog meer voor thema's? Hè? Natuurlijk de arbeidseinsatz. Ook zoiets.
Ook nog eens.
Ja. Er zijn er 2 geweest. Eentje in 1943, eentje in 1944. Met name die van 1944. Die was behoorlijk pittig. Want dan moesten vlak voor kerst, enkele dagen voor kerst, moesten alle mannen tussen de 17 en 40 jaar, die moesten dreigen melden. En die moesten verplicht gaan werken in Duitsland.
Mm-hmm.
Pak je spullen maar.
En ga maar. Ja.
Ga maar.
Ja. Ja.
En dat is wat aardig om te vertellen. Ik had het natuurlijk net over die bommenwerpers. Kijk, al die Flakkeese mannen die waren daar in die... En Duitsland aan het werk. En dat was niet op een boerderijtje. Dat was vaak in fabrieken en op spoorwegenemplacementen.
Ja.
En dan kwamen hier die bommenwerpers over met honderden tegelijk. En dan stonden mensen hier te juichen van, nou, geef die moffen maar op de hier en daar. Maar ja, aan de andere kant, dan zeiden mensen, ja, mijn zoon of mijn broer of mijn vader, die is daar aan het werk.
Ja.
Dus dat was echt heel dubbel. Dus dat is ook wel, ja, er zijn ook gewoon heel veel Vlakese mannen daar ook om het leven gekomen. Door bombardementen, maar ook door ziekte en ondervoeding en uitputting gewoon. Dus ja, ze kregen daar echt niet goed eten. En hebben echt niet goed voor ze gezorgd. Enkele dagen later, die kwam wel goed terecht. Maar de meeste die kwamen gewoon op de helft van de gewicht terug. En volgens mij zijn er toch wel iets van 30 Vlakese mannen achtergebleven daar.
Hey Dennis, want je lepelt het natuurlijk nu zomaar uit je hoofd op. Maar dan denk ik, hoe kom je aan? Hoe ben je aan al die informatie gekomen?
Ja, dat vroeg me ook af, ja.
Heb je nou zoveel mensen gesproken? Want lag dat al ergens beschreven of vast? Of hoe komt het?
Nou ja, ik zeg altijd wel David Hoogstand. Dat is wel de grondlegger van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Goeree Vlakke, die heeft waanzinnig veel onderzoek gedaan. Waanzinnig veel mensen gesproken. Daar heb ik al heel veel vandaan. Alleen zijn onderzoek stamt al een beetje uit de jaren 80, 90 natuurlijk. En sindsdien zijn er wel heel veel nieuwe archieven open gegaan, nieuwe inzichten gekomen. Dus dat hebben we wel heel veel aan kunnen vullen. Met name bijvoorbeeld de luchtoorlog. Ik heb gewoon echt heel veel mensen gesproken, gevonden uit Amerika, Canada, Australië, noem het maar op. En dat is wel vaak de beste informatie uit eerste hand van naast de familie.
Ja.
Aan de andere kant ook alweer van die zeggen ook vaak van, oh ja, nou, je weet eigenlijk meer dan wij. Maar vaak wel even dat ene fotootje dat zij dan hebben, weet je wel, dat het verhaal levend kan maken. Want je kan hier wel een heel mooi verhaal schrijven over een bommenwerper met 10 jongens die om het leven zijn gekomen. Maar dat zijn toch maar kille, koude letters. En als je dan informatie krijgt van die familie van, oh, hij had een vriendinnetje of hij was getrouwd of hij had kinderen. Komt ook veel voor natuurlijk. En dan komt er een fotootje bij. En dan ook dat die man met die dochter op zijn arm staat. Ja, dan krijgt zo'n verhaal wel in één keer een heel andere lading.
Absoluut.
Een andere dekking.
Ja, ja, ja.
En dat is ook, vind ik wel, het mooiste werk van die stichting. Om het een persoonlijk tintje mee te geven. Ik ben echt geïnteresseerd in die persoonlijke verhalen. Kijk, dat de geallieerden in Normandië zijn geland, dat weet iedereen wel.
Ja.
Dat Arnhem en Market Garden was, dat weet iedereen wel. Maar juist die persoonlijke verhalen van hier om de hoek, zeg maar.
Ja, dat was net zeggen, van de buren, zeg maar.
Ja, ja, dat vind ik mooi. En helaas heb ik niet veel mensen van hier kunnen spreken. Want ja, ik was destijds 30 en nu 47. Ik heb al 17 jaar veel onderzoek kunnen doen. Maar dat is de mensen die ik dan spreek, dat waren kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Mm. Ja, kinderen beleven oorlog wel totaal op een andere manier als een volwassen persoon natuurlijk. Dus ja, en die archieven die steeds meer open gaan en steeds meer wordt gedigitaliseerd. Er zijn ook complete archieven waar ik eerst voor naar Duitsland wilde gaan. En die is nu met één druk op de knop.
Ja.
Kan erbij.
Ja.
Online. Ja.
Echt bizar.
Streekarchief misschien ook?
Of valt het? Dat valt tegen. Dat
echt waar?
Ja, dat ligt niet heel erg veel.
Oké.
Okay. Ja, op zich wel dingen, maar niet... Misschien specifieke dingen waar ik er op zoek ben.
Nee, okay. Maar lever jij ook informatie aan het streekarchief daarover? Dat kan natuurlijk ook andersom zijn.
Ja, dat kan natuurlijk zeker. Kan dat. Sowieso, wat doe je met al die informatie überhaupt? Want...
Ja, die staan allemaal op de grote harde schijf. Maar ik wil die website en die wil ik gewoon echt serieus gaan vullen met heel veel informatie. Dat echt moet ook ergens gebeuren. Ik heb jullie net wel even nog buiten de uitzending nog gesproken erover van ja... De eerste jaren waren echt tropenjaren. Het was echt veel gewoon zoveel mogelijk informatie wat er nog is vergaren, snel zoeken. En ja, nu is wel de tijd gekomen om een beetje andere weg in te geslaan en om al die verhalen toch eens uit te gaan schrijven. En ook niet in ellenlange verhalen en boeken.
Nee.
Het is 2024.
Ja, het is waar.
Een andere tijd. Mensen beleven en zien geschiedenis anders. Dus ik wil wel die inhaalslag gaan maken. Nou, een inhaalslag is het niet, maar de omslag gaan maken naar andere geschiedschrijving. En dat is gewoon... podcast, videoreportages, korte verhalen, veel fotomateriaal. Geen boeken van 300 pagina's, wat toch bijna niemand meer leest.
Nee, dat gebeurt niet meer natuurlijk.
Het interessant maken voor de jeugd ook met name.
Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, goed, ik bedoel ook te vragen van, want je hebt heel veel informatie nu inderdaad. Doe je daar ook iets mee op scholen bijvoorbeeld? Of doe je langs routes van bunkers bijvoorbeeld informatie aanbrengen? Of...
Ja, nou ja, en het landschap is wel best nog wel terug te vinden wat wij daar al hebben gebracht. Dat was een van onze eerste projecten toen we net begonnen. We doken echt gelijk op die luchtoorlog, omdat we dat zelf gewoon machtig interessant vonden en spannend. Ja, boys will be boys. En we hebben toen een project gestart en dat is nou ja, iedereen die kent ze denk ik wel, die grote lessenaars, die informatiepanelen. Ik noem ze liever herdenkingspanelen, want het is, ze staan wel op een plek waar vaak iets heftigs en treurigs is gebeurd, waar een vliegtuig is neergestort. Zeker. En waarbij veelal de voltallige bemanning om het leven is gekomen. Daar staan er 19 van op het hele eiland. Dus ja, daar hoor je ook al vaak veel mooie verhalen over, dat mensen dat mooi vinden. En ook de families, die vinden dat prachtig. Want we hebben ook een zestal onthullingen gedaan, grote onthullingen. Waarbij echt familieleden vanuit heel de wereld, van Canada, Australië, Amerika, noem het maar op, zijn ze hier naar het eiland gekomen. Dan hebben we dat onthuld. Vaak met flypasses van het toestel uit de Tweede Wereldoorlog. Oh ja. Die we dan hadden opgeroepen om langs te komen. Ja. Dus dat waren altijd hele mooie dingen. Maar dat zie je dus terug in het landschap. Naar de bunkerroute.
Ja, nou, ik heb het toevallig verleden week gelopen. Dus, en daar zag ik de naam WO2GO voorbij komen.
Ja,
nee,
dat klopt. Ja, Dennis. Ja, nou, niet alleen Dennis.
Nee, uiteraard.
De bunkerroute, ja, dat is ook zoiets. 2010 is dat een beetje boven het zand gekomen. Een plek van boven water. Ja. Er zijn een hele grote groep vrijwilligers. Die zijn daar meer dan een jaar lang elke zaterdag met een schepje en een emmertje. Hebben ze daar een 15-tal bunkers vrijgegraven. Waarbij heel veel leuke, grappige dingen boven zijn gekomen. Ja. Zoals de originele sleutels van het bunkercomplex.
Oh, cool.
Ja, dat ligt overigens op een streekmuseum.
Okay.
Op de bovenste verdieping waar wij een kleine expositieruimte hebben. En ja, dat is een volwaardige wandeling geworden door een bunkercomplex. Zoals het er echt gewoon 80 jaar geleden heb gestaan, zeg maar.
Echt gaaf, is het?
Ja, ja, het is echt een openluchtmuseum. Hmm. En nou ja, als we daar lopen met de rondleidingen die we daar geven, dan noem ik het altijd wel een beetje gekscherend, het kleine Normandië. Want dat zie je niet op heel veel plekken terug. En het is gewoon ook echt, dat durf ik echt te zeggen, dat het een van de meest en drukst bezochte bunkercomplexen in Nederland is.
Okay.
Want je kan er niet komen of er lopen mensen.
Ja,
en dat is ook wel de kracht, want je kan er van zonsopgang tot zonsondergang mag je daar komen.
Dus. Het is heel laagdrempelig, ja. Dat klopt. Ja, ja.
We zijn nu al bezig om de nieuwe informatievoorziening aan te brengen. Want nou ja, je bent er vorige week
geweest.
Heel veel panelen zijn beschadigd.
Ja, dat viel mij wel op.
Ja, of ze zijn er gewoon ook af.
Hmm.
Dus daar loopt nu wel een subsidieaanvraag voor. Die is al inmiddels toegekend. En nou ja, ik hoop dit jaar dat we daar al nieuwe paneeltjes kunnen aanbrengen.
Hmm.
En
dan, dat is mooi.
Dan worden de mensen weer de geschiedenis van het complex verteld.
Ja. Ja, want dat vraag ik me dan af. Hè? Want hoe bekostig je dat soort dingen? Want dat zijn prachtige panelen, maar ja, het kost gewoon wel wat.
Ja, dat is inderdaad subsidie. Zulke grote projecten, net zoals Verdrinkend Land, was ook een mega project. Ja, daar praat je over tienduizenden euro's waar het om gaat. En ja, de erfgoedlijn van de provincie Zuid-Holland. Die stelt er hele mooie bedragen geld voor. En je hebt er erfgoedlijn Goeree-Overflakke. Ja, daar hebben wij wat voor de inundatie mee kunnen doen. En je hebt ook de erfgoedlijn Atlantic Wall.
Ja.
En ja, daar hebben wij voor de bunkerroute al een paar aanvragen kunnen doen.
Okay.
En daarmee kunnen we toch telkens
weer
wat...
Daar rest jij steeds mee. Ja,
ja, inderdaad.
Ja, ja. Ja, wat doen jullie nog meer? Want we hebben nu wat dingen langs zien komen. Hè? De panelen, de bunkerroute.
Op school ook, of niet? Doe je ook dingen?
Niet zo heel veel. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook lastig vaak met vrijwilligers. Mm-hmm. Want scholen, ja, die hebben schooltijden.
Nou ja, goed.
En ja, de meeste mensen hebben werkdagen.
Ja, ja.
Ik doe dan wel zelf, doe wel eens een rondleiding op de bunkerroute met scholen. Dat is altijd wel heel leuk om te doen. Ja, voor de rest ontbreekt het vaak wel een beetje aan de manpower om zulke soort dingen te doen. We hebben wel een drietal educatiepakketten die scholen kunnen gebruiken vanaf de website.
Okay.
Eén gaat een beetje meer over de luchtoorlog, eentje over de bunkerroute en eentje over de inundatie, Verdrinkend Land. Dus daar kunnen scholen wel hapklare educatiepakketten vandaan halen. Okay. Dat ze dan met de kinderen kunnen doen. En dat is ook wel een beetje mijn streven. Zoveel mogelijk hapklaar aanbieden.
Mm.
Dat er niet al te veel van de mensen wordt gevraagd.
Ja, maar dat is wel van deze tijd. Inderdaad, wat je zegt. Korte verhalen, veel beeld. En inderdaad, hapklare pakketten.
Precies. Ja, we hebben ook een paar leuke animaties ook gemaakt. En ja, dat doet het gewoon erg goed bij de jeugd.
Mm. Ja. Hey, jij zei van, we zijn met wat vrijwilligers. Met hoeveel mensen... Op hoeveel mensen kan jij terugvallen als het gaat om dit soort dingen?
Ja, nou, we hebben een bestuur van 3. Ja, we hebben een aantal verschillende soorten groepen vrijwilligers. Ze organiseren de filmavond, meestal 3-4 keer in het jaar. Dat is altijd onwijs succes en echt onwijs gezellig. Altijd en leuk om te doen. Altijd stevig uitverkocht. Dan zitten we in een zaaltje in Melisande en dan zitten er gewoon 90 tot 100 man altijd. Ja.
Okay.
Ja, dat is altijd hartstikke leuk. Daar hebben we een groepje vaste vrijwilligers voor van meestal 6 man. Die dan de koffie doen, de stoelen, de zaal klaarzetten en alles. Ja, op de bunkerroute, die hebben een eigen vrijwilligersgroep. Van ook tegenwoordig denk ik 10 tot 15 man.
Oh, okay. Dus je hebt eigenlijk voor ieder project eigenlijk een eigen groepje ontstaan waarschijnlijk.
Ja, precies. Want de ene vindt het wel leuk om in het zand te vroeten. En de andere zet liever de stoel neer. Ja.
Ja, nee, maar dat is alleen maar fijn. Want dan denk ik, als je kan doen wat je leuk vindt.
Zeker.
Klopt. Maar ja, goed, het is altijd handjes tekort hoor. Want ik heb echt nog wel een paar dingen lopen. Dat ik zeg van, nou, dat zou ik nog wel eens op willen pakken. Maar of dat heeft aandacht nodig.
Wat?
Ja, bij deze oproep zou ik zeggen. Ja.
Nou ja, gidsen inderdaad. Bijvoorbeeld voor de bunkerroute. Dat lijkt mezelf ook leuk voor mensen om te doen. Met name voor de scholen dan. Mm-hmm. Daar moet ik nou vaak gewoon nog nee tegen zeggen. Omdat we aan het werk zijn. Dus gidsen op de bunkerroute. Handjes voor de bunkerroute altijd welkom. Voor de monumenten en informatiepanelen. Die in het land staan. Dat is wel heel leuk. We zijn dit jaar het goede doel voor van de heren van de Ronde Tafel. En die hebben al onze informatie, herdenkingspanelen hebben die nagelopen op het eiland, schoongemaakt. Zo. En netjes gemaakt en gelijk geïnventariseerd wat er kapot is of wat er aandacht nodig heeft. Dus daar is nu al de nullijn gezet. En daar zou ik nog wel één of twee mensen voor willen hebben die dat gewoon jaarlijks kunnen doen.
Ja, ja.
En ook bijvoorbeeld het kunstwerk van de Nooddijk in Dirksland. Mm-hmm. Dat we neer hebben gezet. Ja, dat heeft ook gewoon wat aandacht nodig en wat onderhoud. En zulke soort dingen, daar zoek ik nog wel mensen voor die dat een beetje kunnen willen doen. En bijvoorbeeld ook het Streekmuseum. Ik noemde het net al op. Daar hebben we natuurlijk een kleine expositie. En ja, daar zou ik ook heel graag verder mee willen. Maar
ja. Tijdgebrek.
Tijd en maar twee handjes hebben. En gewoon iemand die dat ook interesseert.
Die website handen. Misschien? Iemand? Of doe je dat liever zelf? Of
website, dat is wel mijn dingetje. Zeg maar. Ja, dan kan ik het zelf inrichten hoe ik het voor ogen heb.
En, ja, dat is ook zo natuurlijk. Ja.
En de informatie zit ook allemaal in mijn hoofd. Mm. En dus ik weet wel waar ik daarmee naartoe wil. Alleen ja, dat komt wel eens in het gedrang omdat er andere dingen zijn. Ik ben natuurlijk de 4 mei herdenking in Dirksland, die doe ik dit wordt het 9e jaar.
Ja.
Voor Melisand hebben we vorig jaar geholpen met het opzetten van de 4 mei herdenking. En dit jaar gaat daar een herdenkingspaneel geplaatst worden waar de oorlogsslachtoffers van Melisand op worden herdacht. Middels een foto en een verhaaltje.
Okay.
Dus ja, daar moet je ook weer onderzoek naar doen. Fotootjes zoeken, families vinden, het verhaal erbij schrijven. Ja, dat is ook allemaal weer tijd, maar goed.
Veel tijd, denk ik.
Ja, maar dat zijn wel de leuke dingen, weet je wel.
Je vindt het wel leuk om te doen inderdaad.
Als ik dan vanmiddag weer zo'n man spreek, weet je wel. En die denkt, er is een Utrecht. En die is een opa, die is in Melisand geboren. En die is in een jappenkamp om het leven gekomen. En die kan je dan toch wat dingen vertellen wat zijn opa deed en waar hij vandaan komt. En hoe zijn familie hier heet en alles. Ja, dat vind ik toch wel leuk om te doen. En een beetje Sherlocken, een beetje vroeten. En,
dat ligt jou wel,
en archieven en verbanden zoeken, weet je wel. Ja, dat vind ik wel het leukste wat er is,
ja.
Absoluut.
Ja, want het is natuurlijk, je bent net een soort van archeoloog, alleen niet per se in de grond. Maar je zit te vroeten en te graven in het verleden eigenlijk.
Ja, maar dat
over de, en dan specifiek het onderwerp de Tweede Wereldoorlog.
Ja, en dan met name die oorlogsslachtoffers, daar ben ik nou de laatste jaren heel veel mee bezig. En dat vind ik toch wat allermooiste nog om te doen. Die persoonlijke verhalen uitzoeken. Wie waren het? Waar kwamen ze vandaan? Ja. Wat deze? Hoe zijn ze om het leven gekomen? Hoe was de situatie daar?
Ja.
Gewoon het verhaal weer levend maken.
Ja. Ja, maar ook wel, denk ik, recht doen aan het feit dat iemand is overleden. En als je dat verhaal dan kent, dan maakt het het ook weer anders, denk ik.
Ja, daar zeker. Vorig jaar was echt verschrikkelijk met 4 mei, denk ik, in Dirksland. Het verhaal ging over 4 kleine jongens die om het leven zijn gekomen bij een mijnontploffing op het Gors bij Melisand. Die jongetjes waren een leeftijd van 11 tot en met 14 jaar. 3 broertjes de Bruin en 1 een vriendje bij een soldaat. En met name die familie de Bruin uit Dirksland, die heeft een verschrikkelijk verdriet gekend. Die heeft in totaal in de oorlog 3, 4, 5, 6 kinderen verloren.
Wauw.
Nee, sorry, 5 kinderen en in totaal 6 kinderen verloren. Die 3 jongetjes die kwamen om door die mijnontploffing. Hun oudere broer die hen ook gevonden heeft op dat gors. Die moest met de arbeidseinsatz naar Duitsland. Ziek teruggekomen, difterie. Is daaraan overleden. Maar heeft daarbij wel zijn zusje aangestoken. Die daar ook nog eens overleden is. Dus,
dan denk je.
Bizar.
5 kinderen. Dus, en ik heb heel goed contact met die familie. Ook echt veel gesproken. We hadden ook een speelgoedauto van de jongetjes. Die stond in de kerk. Vlak voor onze neus waar wij stonden te spreken, zeg maar. En er stond een foto van die 3 jongetjes bij. En Annette, die spreekt altijd tijdens die 4 mei. Die begon al een beetje te. Die hoorde de stem al een beetje gaan, weet je wel. En toen moest ik nog het verhaal gaan vertellen over die jongens. Nou,
onmogelijk
als
bijna.
Als een kleine jongen heb ik een beetje te huilen daar, zeg maar. Dat is echt niet normaal. Dus echt zo grijp je dat wel aan.
Je zit heel emotioneel.
Ja, je leest je zit er zo diep in dat verhaal, weet je wel. En je bent er bij wijze van spreken bij. Je leest ook hoe die broer zijn broertjes vindt daar, weet je wel. Ja, het is verschrikkelijk.
Ja.
Ja, dat grijp je al heel erg aan.
Ja,
zeg maar.
Ja. Ja, het is wel mooi dat je daar dan toch nu in deze tijd ook weer aandacht aan kan schenken.
Ja.
Het is een verdrietig verhaal en die mensen hebben een ongekend verdriet gehad, dat zeg je. Maar het is ook wel mooi dat je die herinnering dan toch levend houdt.
Exact, en dat doen we ook.
Want, sorry dat ik je in de reden val, maar dan denk ik, stel nou dat jij dit niet had opgepakt.
Ja.
Want er is voor de rest niemand. Ja, meneer Hoogshand zei je net, hè, die heeft heel veel onderzoek gedaan, eerder, in de jaren 80. Maar daarna heeft niemand het meer opgepakt.
Nee, misschien hebben wij het gras voor hun voeten weggemaaid.
Niet zo bescheiden.
Nou, het is veel werk gewoon. Je moet daar gewoon zin in hebben. Het moet echt wel in je zitten.
Je moet ook wel je interesse hebben.
Nou, bedoel ik.
En dat heb je. Dus dan heb je er ook, omdat je het fijn of mooi vindt om daarmee bezig te zijn, heb je er ook die tijd ervoor over.
Ja.
Maar denk, als jij het niet gedaan had, dan had er waarschijnlijk een veel groter gat gezeten. Misschien ooit nog eens een keer iemand gezegd van ik ga daar toch wat meer...
De overlevenden van de oorlog, die worden ook steeds minder natuurlijk. Dus de verhalen worden natuurlijk ook steeds minder op te schrijven.
Klopt. En daarom moet je het nu echt voor naam hebben van archieven en dat eigenlijk.
Ja,
klopt. Maar goed, daar kan je ook nog vaak heel veel uithalen en toch mooie verhalen van maken. Want dan gewoon weer ietsjes om op die gebloedste bruin terug te komen. Die liggen in één graf begraven met hun vriendje bij een soldaat erbij. Ik kwam ook pas later achter om te doen ook de lichtjes op de oorlogsgraven. Misschien dat jullie dat kennen, dat project.
Ja. Ja, ja.
Op kerstavond plaatsen bij alle oorlogsslachtoffers op het eiland een lichtje. En dan branden we een kaarsje. En dus kwamen we erachter dat bij een soldaat in hetzelfde graf ligt. Alleen, er staat één steen met alleen de gebroedertjes Bruin erop.
Ach.
Maar goed, dat vond de familie van de Bruin, die vond het ook wel sneu. Want dat was toch een vriendje en alles. Dus as we speak wordt er een apart steentje gemaakt. En dat gaan we 4 mei gaan we er bij de grote steen plaatsen. En dan staat ook bij je soldaat zijn naam daarbij vermeld. We hebben nooit geen familie meer kunnen achterhalen. Ja, wel eentje, een verre nicht. Er was helaas geen foto meer van bijen. De rest van de familie is gewoon niet meer leven. Maar goed, Dat doet er niet toe. Er ligt nou binnenkort ook een steentje met zijn naam erop. En dat willen we eigenlijk ook bij andere graven nog wel gaan doen. Want ook bijvoorbeeld in Middelharnis en Sommersdijk, daar liggen nog oorlogsslachtoffers, maar er staat geen steen meer bij. De familie heeft het misschien niet kunnen betalen. Het is in de jaren. En dat vind ik dan wel zonde, want er staat er... Dan zie je een stuk gras staan en dan staat er een kaarsje op. Dat vind ik dan ook een beetje... Dus daar zijn we ook mee bezig.
Zie dat je heel veel doet, uiteindelijk stiekem.
Ja, uiteindelijk wel.
Maar goed, je bent er heel bescheiden onder. Maar het zijn wel heel veel dingen waarbij je betrokken bent met de stichting. En ik denk alleen maar goed voor het eiland.
Nou zei je net met kerstavond, dan zetten we kaarsjes op de graven van de oorlogsslachtoffers. Maar daar moet je dus wel ook weer heel veel mensen voor hebben, want dat is een enorme klus.
Maar dat is inderdaad hartstikke leuk. Want in elk dorp hebben we daar wel een elk, ja, er zit inderdaad ook weer zo'n groepje van vrijwilligers die we ervoor hebben. Inderdaad, in elk dorp waar een oorlogsslachtoffer, of natuurlijk meer liggen, daar hebben we al iemand die kaarsjes inderdaad plaatsen. Dat is hartstikke goed. En dat praat je toch over, even uit mijn hoofd, 8 dorpen, 9 dorpen.
Ja.
Waar kaarsjes worden geplaatst.
Dus. Ja.
Nou, ik neem een petje voor je af. Je hebt een ontzettend veel werk verzet.
Zeker.
En je bent er nog niet
veel
klaar
mee. Er is nog veel mee te vertellen.
Goed.
Het wordt al donker, hè? Dus
Maar je mag, als je wat kwijt wil, graag. En anders doen we er nog eentje. Dat kan ook.
Ja, dat kan op een bepaald thema kunnen we eens een keer...
We zijn wat dat betreft staan we er open voor. Dus heb je voor deze podcast nog wat te zeggen? Een nabrander?
Heb je even?
Nee, dat doen we voor die anderen.
Nee, ik vind het hartstikke leuk dat ik uitgenodigd ben.
Zeker,
ik vind het leuk om hierover te vertellen. En dat doe ik ook met veel plezier. En ik hoop dat mensen dat een beetje, hoe zal ik het zeggen, motivatie geeft om op 4 mei even stil te staan. Zeg maar,
dat is heel belangrijk, zeker.
Met name bij de oorlogsslachtoffers van Goede Hoofdvlakke.
Maar ook wel heel belangrijk dat je eigenlijk altijd nog wel mensen kunt gebruiken om bij hand- en spandiensten te helpen.
Dat altijd.
Hè? Want je hebt verschillende projecten waar ook groepjes vrijwilligers jou ondersteunen. Uh-huh. Bij alles wat je wil. Voor elkaar wil krijgen, zeg maar. Dus bij wie kunnen ze zich aanmelden? Kunnen ze gewoon jou bellen of zo? Of hoe wil je dat?
Ja, e-mail, prima. Dat kan het dennis@wo2go.nl.
Oké.
Dus lekker makkelijk.
Als ze even jouw naam googlen, dan komt ook je telefoonnummer tevoorschijn. Dus,
maar dan wel graag WhatsAppen, want ik ben best druk met allerlei...
Dan
met 4 jobs. En dan kan je inderdaad app op 0651 859641.
Kijk, heel goed. En de website wordt vernieuwd, dat ook nog.
Ja, daar zijn we inderdaad druk mee bezig. Het is helaas wel, lopen we tegen een probleem aan. Heel vreemd. De ene persoon die krijgt een melding te zien dat er een soort van phishing is. En de andere persoon die komt wel gewoon de website op. Ik druk contact met de webhosting en die zegt, ja, er is echt niks aan de hand.
Maar mij lukt het gewoon.
Ja, alles staat op groen. En ja, nou, mochten mensen toch tegen problemen aanlopen, laat me dan weer weten. Maar dat, daar wordt druk aan gewerkt, aan die website. Echt, dit jaar wil ik echt flink dan doorpakken daar.
Heel goed. Ja, we houden het in de gaten.
Jazeker.
Super interessant. Nou, Dennis, hartstikke bedankt.
Bedankt nog voor de uitnodiging.
Uiteraard. En kom nog een keer terug, zou ik zeggen.
Doen we zeker.
Heel goed.
We spraken met Dennis Notenboom van WO2GO.
Thanks.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.